Vanavond, broeders en zusters, gaan we weer terug naar Prediker hoofdstuk 10, waar we ons reeds met de eerste versen van het hoofdstuk hebben bezig gehouden. En in het bijzonder met vers 2, want het is een vers dat de inhoud bepaalt van wat nu verder volgt, in elk geval in de rest van dit hoofdstuk. Vers 2 dat zegt: het hart des wijzen is tot zijn rechter, maar het hart eens zots is tot zijn linkerhand. Want de rechterkant is de actieve kant, is het idee. En de linkerkant is de passieve kant. En als hier staat het hart van de wijze is tot zijn rechterhand, of rechterkant eventueel, dan wil dat zeggen dat als men wijs is, dan is men actief. De mens is nou eenmaal gemaakt om actief te zijn en niet om passief in een stoel te zitten of plat te liggen of weet ik veel. En als het toch gebeurt, dan als mensen altijd zitten of altijd liggen, dan is dat gewoonlijk omdat hen iets mankeert. Maar dat is uiteraard niet de norm. De norm is dat een mens actief zou zijn op een of andere wijze. Begrijp je me goed? Dat is niet noodzakelijk en zeker niet uitsluitend lichamelijke activiteit als er maar wat gebeurt. Intern, inwendig of uitwendig. En dat wordt dan ook geïllustreerd in het derde vers van dit hoofdstuk. Als er staat: ook wanneer de dwaas op de weg wandelt, zijn hart ontbreekt en hij zegt tot een ieder dat hij dwaas is. Dus wat er gewoon staat in gewoon Nederlands is dat iemand die onderweg is en dan op een gegeven moment het niet meer ziet zitten en dus maar aan de kant van de weg gaat zitten, ja, die geeft daarmee te kennen. Zo zegt hij dat. Hij zegt op die manier tot een ieder dat hij dwaas is. Dat is natuurlijk ook dwaas. Men moet verder. Begrijp je me goed? Het gaat niet over auto's, het gaat over lopen. Maar je moet gewoon door. Dat is nou eenmaal zo. Als je ergens aan begint, zou je ook in de eerste plaats naar moeten streven om het af te maken. Mocht het verkeerd zijn, dan keer je zo gauw mogelijk op je schreden terug. Maar langs de kant van de weg gaan zitten, dat wordt beschouwd als dwaas. En zo is het met heel ons leven feitelijk ook. Wij zouden actief blijven, bezig blijven, ons ergens naar uitstrekken. Daar ben ik vorige keer ook mee geëindigd met een citaat uit Filippenzen, waar de apostel zegt: het is maar één ding, mij vergetende hetgeen achter is en mij uitstrekkende naar hetgeen voor is, jaag ik naar het wit, naar de prijs der roeping Gods die van boven is. Dat is ook de bedoeling. Ze hebben mij trouwens ook wel eens gezegd dat de ogen van de mens, die zijn zo geplaatst en zo gemaakt, punt 1, dat ze niet naar binnen kunnen kijken. Dat wil zeggen bij onszelf niet. Daarom heb ik altijd meeleid met die mensen die altijd op zoek zijn naar zichzelf. Of wat dan ook, hè. Dat vind je niet, dat is er gewoon niet. Wie je bent komt tot uitdrukking gewoon in wat je doet. Maar als je niks doet, dan ben je ook niemand. Dat is eigenlijk het idee. De identiteit van de mens wordt bepaald door zijn bezigheden uiteraard. Dat is wat ook elders, vooral in het Nieuwe Testament, wordt aangeduid als ziel. In het Oude Testament uiteraard ook. Maar goed, ons woord ziel, of het Griekse woord ziel, zoals het tot ons gekomen is, ook in het Nieuwe Testament, heeft nou eenmaal die betekenis. Dat is wat de mens is, zijn wezen, maar dan in de praktijk ook. En bovendien, mens kan niet alleen bij zichzelf niet naar binnen kijken, hij kan ook normaal gesproken niet achterom kijken. Je kunt je ogen draaien, maar ze blijven vooruit kijken. Tenminste, ik probeer het wel eens. Ik krijg altijd klachten van mijn opticien dat ik mijn ogen niet voldoende kan draaien, zegt hij. Maar vooruit, dan denk ik, toch zo onchristelijk is dat niet. Gewoon recht vooruit kijken, dat lijkt me wel op zijn plaats. Maar ook als men de ogen zo ver mogelijk links draait of zo ver mogelijk rechts, dan houdt men altijd recht voor nog in beeld. Als u begrijpt wat ik bedoel. Hè? Blijft nog altijd de rand van het blikveld, je blijft vooruit kijken. Dat is wat het is. Of je moet je hoofd omdraaien, maar dat valt ook al niet mee, moet ik eerlijk zeggen. Toch? Je kunt met een klein eindje en dan houdt het weer op. En dat is natuurlijk ergens voor. Dat is ook symboliek, maar ook dat is heel praktisch. Een mens gaat vooruit. Het is ook niet gemaakt om achteruit te lopen enzovoorts. Dus zijn blikveld moet naar voren zijn. Dus met de armen net zo, als je handen naar achteren staan, kun je ook al weinig meer. Het moet naar voren allemaal. Het is allemaal één richting op. Dat is het idee. En de idee is inderdaad dat men vooruit gaat. Kijk, als men passief is, en dus stilstaat of stilzit, dan zou men ogen aan alle kanten moeten hebben om te kijken of men niet van een of andere kant bedreigd wordt of zoiets. Maar als men vooruit gaat, ik zeg altijd, dat mag je niet verder vertellen, maar ik zeg altijd, kijk, als je maar hard genoeg rijdt op de weg, dan heb je geen spiegels meer nodig. Dat is hoofdzakelijk theorie, overigens, moet ik eerlijk zeggen. Want zo hard kan ik niet. Maar het is natuurlijk wel zo. Dat begrijpt u toch, daar komt niemand meer achterop. En zo is het met ons leven eigenlijk ook. Wij zouden ons uitstrekken naar hetgeen voor is, in elk geval. Ik zeg niet dat het in zo'n hoog tempo zou moeten, begrijp je me vooral niet verkeerd. Ik zeg alleen, probeer te zeggen wat hier staat in vers 3. Men zou niet bij de pakken, want zo heet zo'n ding, men zou niet bij de pakken neer gaan zitten. Men zou actief blijven op een of andere wijze. Een van de grote fouten, denk ik, als ik het zeggen mag dan vanavond, een van de grote fouten die de mens maakt is dat hij bij alles wat hij doet geneigd is zich af te vragen of het wel zinvol is, of het ergens toe leidt, enzovoorts. Wel, de prediker zegt, er is niks zinvol, alles is ijdel. Dus je kunt die vraag ook rustig vergeten. Waar het over gaat is niet of wij tot wat tot stand brengen in de wereld. De vraag is of wij wijs worden. Of wij veranderd worden naar de inwendige mens. Met opzet gebruik ik nu natuurlijk termen uit het Nieuwe Testament, want daar gaat het natuurlijk om. Hè. Niettemin, in het Oude Testamentische tijd geldt precies hetzelfde. Wij komen daar straks ook, of straks, maar later in de rest van het boek nog wel uitgebreid genoeg over te spreken. Waar het om gaat is dat al wat wij doen, maar ik moet ook in de eerste plaats zeggen, al wat wij tot ons nemen, horen, zien en denken en doen, ongeveer in die volgorde, zou uitwerking moeten hebben in wie wij zijn. In actieve zin, in onze ziel, maar feitelijk ook in onze geest. Het zou ons moeten veranderen naar de inwendige mens. En dat is het enige nut, de enige zin dat onze bezigheden kan hebben. Dat is naar de buitenkant toe niet af te meten, maar maakt u zich geen zorgen. Er is toch niemand die die buitenkant definitief en uiteindelijk beoordeelt. Die buitenkant verdwijnt vanzelf. Dat is maar een tijdelijke zaak. Maar de Bijbel zegt, de mens ziet aan wat voor ogen is, maar God ziet het hart aan, of de Heer ziet het hart aan, en zo is het maar net. Het idee is dat we straks ontkleed, naakt heet zoiets in de Bijbel, voor de Heer zullen staan. En dan gaat het niet meer om wat we naar buiten toe tot stand gebracht hebben, of wat er aan de buitenkant is. Maar het gaat erom wat in ons hart is. We worden beoordeeld naar de inwendige mens. Het is een prachtige uitspraak. Ik kom er nou toevallig op, dus ik haal het dan maar meteen aan. Hè. Het is een prachtige uitspraak die aangaande in 2 Korinthe. De tweede Korinthebrief, hoofdstuk 3. Daar vinden we hetzelfde beginsel, maar dan toegepast in nieuwtestamentische context. Dat wil zeggen toegepast op de gelovige, de wedergeboren mens. De wedergeboren mens namelijk, die de heerlijkheid van Christus, de heerlijkheid des Heren, als het ware zou zien, niet meteen met fysieke ogen, maar wij zouden daar een beeld van hebben of zo. Hè? En de idee is dat waar wij die heerlijkheid van de Heer leren kennen en dus als het ware zien en weerspiegelen, staat er, daar worden wij in gedaante veranderd. Het is het laatste vers van hoofdstuk 3. Waar staat in 2 Korinthe 3 vers 18. En wij allen met ongedekte aangezichten de heerlijkheid des Heren weerspiegelende. Nou ja, er staat in een spiegel aanschouwende. Maar ik neem aan dat de meesten van u dat allemaal veranderd hebben in hun Bijbel. Het werkwoord betekent niet in een spiegel kijken, maar het betekent gewoon spiegelen. En weerspiegelen, dat is eigenlijk een pleonasme. Weer wil ook zeggen dat het spiegelt, het komt weer terug. Kaatst door, om zo te zeggen. Weerspiegelen. Wij allen met ongedekte aangezichten de heerlijkheid des Heren weerspiegelende, waar dat gebeurt dus, worden naar hetzelfde beeld in gedaante veranderd van heerlijkheid tot heerlijkheid. Het idee is gewoon dat waar wij die heerlijkheid des Heren ontvangen En ook weer doorgeven, uitwerken, gestalte geven of hoe dat maar heten mag. Kortom, waar het uitwerkt in ons praktische leven, dat is het idee. Waar het woord van God, Christus, het leven van Christus dus tot ons komt, maar via ons ook gestalte krijgt. Daar fungeren wij als spiegel, bij wijze van spreken. En wat er eigenlijk staat is dat daardoor de spiegel verandert. Wij worden niet maar veranderd doordat wij, laat ik het dan heel eenvoudig, simpel en technisch zeggen. Wij worden niet veranderd doordat wij de Bijbel uit het hoofd kennen, of alle parallelteksten kennen, of inzicht hebben in het werk Gods als zodanig, omdat we het geleerd hebben uit de zwarte lettertjes op wit papier, enzovoorts uit onze Bijbels. Dat maakt ons misschien tot geleerden, maar het verandert ons niet. Het verandert ons pas wanneer deze dingen ook daadwerkelijk ons eigen zijn. Dat wil zeggen, niet maar opgeslagen liggen in ons geheugen, zodat we er meteen bij kunnen en er ook hele verhalen desnoods over kunnen ophangen. Hoewel er toch niet zoveel zijn die dat kunnen, denk ik maar vooruit. Maar de idee is dat deze dingen ons eigen zijn, dat we eruit leven, dat we de wereld inderdaad zien zoals de Bijbel hem ziet of zoals de Heer hem ziet. En het is van belang om het verschil te kennen. Het is niet zo dat wij zouden weten hoe de Heer de wereld ziet. De bedoeling is dat ook wij die wereld net zo zien. Ook onbewust, zonder dat we zeggen, maar de Heer kijkt er zo tegenaan. Nee, wij kijken er zo tegenaan. Hebben we van de Heer geleerd. Is ons eigen geworden, zie je? En dat is één plant met hem worden en zo verder. Hè. Dat is veranderd worden naar het beeld van Gods Zoon, of zijn beeld van Gods Zoon gelijkvormig wordende, en hoe die uitspraken maar heten, bijvoorbeeld in Romeinen 8. En hier zegt de apostel precies hetzelfde, maar hij zegt meteen hoe het werkt. Namelijk niet daar waar wij de waarheid, het woord, de wijsheid Gods, want daar gaan die Korinthebrieven over, waar we die dingen ontvangen, maar daar waar ze gestalte krijgen in ons leven. En ik wijs er voor de goede orde maar op dat deze beide Korinthebrieven in hoge mate praktisch gericht zijn. Ze zijn weinig leerstellig. Ze hebben rechtstreeks van doen met de weigerachtigheid, zal ik maar zeggen, van de Korintiërs om te leven uit hetgeen zij ontvangen hadden. U weet wel, ze hadden de geest ontvangen, ze waren wedergeboren enzovoorts, maar ze leefden naar het vlees, dat wil zeggen naar de oude mens. Het waren twee verschillende dingen. Het een is voor de bewijzen van spreken dan voor zondag, en het andere is voor maandag tot en met zaterdag of zo. Behalve voor de zevendedags Adventisten, dan is het van zondag tot en met vrijdag, en het een is voor zaterdag. Die begrijp je toch hopelijk, hè? Het zijn twee verschillende dingen. Oh ja, ik ben ook een kind van God enzovoorts. Nee, het is gewoon één geheel. Het zijn weliswaar twee dingen. Men kan ze onderscheiden, men kan ze los van elkaar bezien. Maar eigenlijk, wij zouden dat afleren. En in ieder geval, we zouden ons dat van onszelf in het algemeen niet bewust zijn. Wij zijn kinderen Gods. Zie? En Gods gedachten uit Jesaja 55 zouden onze gedachten zijn. Of, zoals de apostel Paulus het zegt, onze gedachten zouden gevangen geleid worden tot Christus. Dat is ook deze brief, dacht ik, als ik me goed herinner. Dat is de tweede Korinthebrief. Maar het algemene idee, laat ik het anders zeggen, het idee dat hier naar voren gebracht wordt in 2 Korinthe 3 vers 18, over de heerlijkheid, het licht, de wijsheid, het woord, het leven van Christus dat wij ontvangen en weer uitwerken, dat wil zeggen weer spiegelen, die gedachte, die bijzondere nieuwtestamentische gedachte, is net zo goed van toepassing op het oude leven, op het leven in deze oude wereld, ook in oudtestamentische tijd, waar de gelovige niet wedergeboren was. Heel het idee is dat wij de dingen die wij ontvangen, dat we ze in ons op nou zouden nemen, dat ze ons eigen worden. Als dat niet zo is, als dat niet gebeurt, dan blijft het hooguit wat wij tegenwoordig zouden noemen wetenschap. Ik heb daar weinig goede woorden voor over, meestal. Maar begrijp u me vooral goed, dan wordt het inderdaad kennis die we ergens hebben opgeslagen in een laadje. We hebben iets bestudeerd enzovoorts. We kunnen het eventueel gebruiken, we kunnen het doorgeven, dat kan altijd nog enzovoort. Maar het raakt ons verder niet en dan is het niet goed. En ik denk dat dat een van de grote problemen is waar de moderne westerse mens ook in de praktijk mee te maken heeft. Hij leert een heleboel, hij kan er alleen niks mee in de praktijk. Het wordt hem ook niet eigen. Dat idee krijgen wij ook niet meer. U weet dat ik Ja, ik excuseer me nu, hè, voor wat ik nu ga zeggen. Ik heb nog wel eens kritiek op het moderne onderwijs. Dan moet ik zeggen dat het lang geleden, heel lang geleden is dat ik onderwijs genoten heb. Maar dat even terzijde. Maar ik heb er problemen mee. Had ik toen ook al. Om de eenvoudige reden dat het de indruk wekt alsof het onderwijs alleen noodzakelijk is om het te gebruiken later om aan de kost te komen. Dat is het ongeveer. Als je 3 jaar bent, moet je al een beroepskeuze maken, geloof ik. En als je die niet maakt, maken anderen die voor je. Zo ongeveer. Hè? Nou ja, ik overdrijf wat. Maar als je op 11-jarige leeftijd de verkeerde keuze maakt, dan kun je van je leven niet meer terug. Die indruk wordt ook gewekt. Daar geloof ik ook niks van. Maar goed, hè? Je moet heel lang van tevoren je weg bepalen. En het gaat over beroepskeuze. Laat ik nou gedacht hebben, in de dagen dat ik op school ging, dacht ik dat het nog niet zo lang geleden was dat men naar school ging, niet om een beroep te leren, maar gewoon om wat te leren. Opdat men een zekere wijsheid mee zou krijgen, een zekere bagage. Een soort kennis waarvan men tegenwoordig blijkbaar denkt dat die niet praktisch is. Omdat je er niet mee aan de kost kunt komen. Je kunt er niet je beroep van maken. Maar ik moet toch echt zeggen dat een brede algemene ontwikkeling is heel nuttig voor de mens. Daar kan je niks mee. Je kunt er nergens solliciteren en zeggen, ja, ik heb wel geen vak geleerd, maar ik heb een brede algemene ontwikkeling en zo schiet je niks mee op. Dat red je daar niet. Maar voor je eigen persoonlijke leven is het wel degelijk van belang om die bagage met je mee te slepen, is het niet. Dat is niet het woord. Integendeel, het is een zekere wijsje die je meekrijgt. Mensen hebben zich afgevraagd waarom in hemelsnaam iemand als prins Willem-Alexander geschiedenis ging studeren in de tijd. Zo'n dood vak, daar kun je toch in de praktijk niks mee. Ik moet u zeggen, daar kun je in de praktijk een heleboel mee, want als het goed is en je ervoor open staat, kan de geschiedenis je een heleboel leren. Al was het maar hoe het niet moet natuurlijk. Maar het leert je een heleboel en daar gaat het inderdaad om. Hetzelfde geldt inderdaad eventueel voor klassieke talen en zo. Begrijp je me goed, die heb ik ook niet geleerd. Niet echt tenminste. Maar ik heb de ervaring wel dat het je inderdaad een heleboel bijbrengt. Klassieke waarden, zal ik maar zeggen. Wijsheid die in de loop der eeuwen en zelfs duizenden jaren door de mensheid verworven is en overgeleverd is. En bovendien, dit boek Prediker hoort daar ook bij. Het lijkt mij een goed boek om ook op school, zal ik maar zeggen, middelbare scholen, om het te onderwijzen wat hierin staat. Al was het maar om je te vrijwaren van al te hoge verwachtingen in het leven. En dat is negatief natuurlijk. Maar aan de andere kant om je te wijzen op wat werkelijk belangrijk is in het leven. En dat is niet wat voor beroep je uitoefent. Ook niet hoeveel geld je verdient. Ook niet hoe andere mensen tegen je aankijken. Maar je zou moeten weten wat in het leven en in de wereld waardevol is en wat niet. Wat blijft en wat voorbij gaat. En daar zal men zich naar uitstrekken. En dat is wat Prediker hier ons ook voorhoudt. Je bent onderweg. Ik hoorde laatst iemand, die is namelijk niet zo noemen, omdat die was het ook weer. Het was Mark Lowry was het. Die zei, de mooiste tekst in de Bijbel die ik ken is, it came to pass. Je kunt het niet goed naar het Nederlands vertalen. Hij zei, want over elke geschiedenis, welke geschiedenis je ook hebt, begint met it came to pass. Het geschiedde. In het Engels betekent it came to pass eigenlijk, het kwam voorbij. Het kwam om voorbij te gaan. Zo moet je het eigenlijk vertalen. Letterlijk, hè. Dan heb je geen goed Nederlands, maar het is een pracht van uitdruk. It came to pass. Wat is onze troost bij leven en sterven? Dat al die ellende hier came to pass. Het ging voor het geschiedde. En ook wij kwamen, we came to pass. We gaan voorbij, het gaat vanzelf over. Het is een kwestie van tijd. Dat is zo. En ik weet wel, sommigen vinden dat cynisch. Ik zeg altijd, dat is helemaal niet cynisch. Dat is gewoon realistisch en ik ben er blij mee. Ik verheug me erin. Het gaat voorbij. Ook de goede dingen in het leven gaan voorbij. Ook als we het goed hebben in het leven, dan nochtans gaat het voorbij. Als je een paar stappen achteruit neemt en even uitzoomt, zal ik maar zeggen, een beetje overzicht hebt, ook over je eigen leven, dan kun je blij zijn dat het voorbij gaat. Toch? Dat is zo. En dat is wat de prediker bij herhaling ons voorhoudt. Maar ook zegt hij, maar je moet wel blijven gaan. Het is niet een kwestie van wachten en dan gaat het wel voorbij. Nee, het is een kwestie van actief zijn. Activiteit, dat doet de mens leven. Eigenlijk, dat is leven. Bij andere gelegenheid zeg ik altijd, dat leven synoniem is, in de Bijbel althans, met bijvoorbeeld beweging. Als het niet beweegt, dan leeft het niet. Ook al ademt het, bij wijze van spreken, maar als het niet beweegt, doet het immers niks. En leven is activiteit. Hetzelfde geldt voor leven is niet alleen beweging, het is ook gemeenschap. Communicatie dus. Precies hetzelfde, maar dat is activiteit. En passiviteit is zich terugtrekken uit de gemeenschap of wat dan ook. En desnoods helemaal niks gaan zitten doen. Dat is hetzelfde als sterven. Dat is wat het is, eigenlijk. En daarom zegt de prediker, wanneer een dwaas op de weg wandelt en staat ontbrekend, dat wil zeggen hij heeft geen moed meer of heeft er geen vertrouwen meer in, want dat is het hart, hè? Geloof, vertrouwen. Hij heeft er geen vertrouwen meer, houdt hem niet op. En hij stopt dus. Dan zegt hij daarmee tot ieder ander dat hij dwaas is. Dat is namelijk dwaas, men zou doorgaan. Het voorbeeld van de fiets vind ik ook altijd mooi. Toch fietsen. Als je stopt, val je om. Dat is waar. Ik heb ook minder moeite met lopen, moet ik eerlijk zeggen, dan met staan. Bij staan wil ik nog wel eens staan te waggelen enzovoort. Ik zit een beetje gammel in elkaar. Ik kan me meestal een beetje vast aan zo'n lessenaar ter oriëntering enzovoort. Lopend heb ik geen probleem. Nou, ik heb een brede weg nodig. Maar slingert wat. Maar zo is het wel. Maar de beweging blijft, dan gaat het wel goed. De motorfiets ook, broeder. Als het ding maar rijdt, is er niks aan de hand. Maar oh, wee als je stilstaat. Dan heb je toch een last te torsen, soms. Hè? Valt me zo uit je handen, zo'n ding. Het is mijn hele leven zo. Gewoon doorgaan. Zie je? En als je dat niet doet, ben je inderdaad dwaas. Kortom, dat is de illustratie in vers 3 van de waarheid uit vers 2. Het hart des wijzen is tot zijn rechterhand, namelijk is gericht op activiteit. Nou goed. Die activiteit, ja, dat is natuurlijk ook weer een betrekkelijk begrip. Want u begrijpt, we zitten hier in een prediker en die zegt, nou ja, er is een gelegenheid voor dit en er is een gelegenheid voor dat. En soms is beter toch maar even een passieve houding aan te nemen. Dat volgt dan ook meteen hier in vers 4. Als de geest des heersers tegen u oprijst, kortom, als de koning boos op je wordt, om het populair te zeggen, verlaat uw plaats niet. Dan kun je beter even stil zijn, rustig zijn, even ophouden, passief zijn. Want dat is uiteindelijk de uitdrukking van onderwerping. Zie? Verlaat uw plaats niet, want het is medicijn, het stilt grote zonden. Wat precies die medicijn is, daar verschillen de geleerden over van mening. Of het slaat namelijk op de geest des heersers die tegen u oprijst, of op het verlaten van uw plaats, op niet verlaten van uw plaats. Men weet het niet zeker, als ik de keuze mag maken, ik laat het op het laatste slaan. Verlaat uw plaats niet, want dat is grote medicijn. Namelijk, je kunt dan beter rustig zijn. Als er iemand boos op je is, terecht, en zeker iemand die machtiger is dan jij, dan kun je beter maar even heel rustig aan, even je stilhouden, nederig houden, want dat is wat het is in de praktijk. We hebben dat eerder al besproken, dat zwijgen ook inderdaad nederigheid is. En dat men traag zou zijn om te spreken. En men zou in de eerste plaats horen. Zo is het ook, maar iets dergelijks komt hier ook naar voren. Verlaat uw plaats niet, want het is medicijn. Het stilt grote zonden, staat er weer. Maar u weet nog wat ik gezegd heb naar aanleiding van hoofdstuk 9 vers 18, een paar versen eerder. Men zou het woord zonde bij gelegenheid lezen als misser, want dat is wat het echt is, dat is de originele betekenis van het woord. En daar gaat het hier ook over. Het gaat niet zozeer over onrechtvaardig gedaden, misdaden, overtredingen, kortom zonden, maar het gaat om die dingen gewoon verkeerd aangepakt hebt. Dat is niet noodzakelijk wat wij zonde noemen. Het is ook niet iets wat vergeven zou moeten worden of iets dergelijks. Maar het is gewoon een misser. En over die misser gaat het immers nog steeds. Met name ook in het eerste vers van het hoofdstuk. met het voorbeeld van de dode vlieg in de zalf des apothekers. In plaats van dat een lieflijke geur verspreid wordt, wordt stank verspreid, staat er. En zo is het ook met een weinig dwaasheid in een man die kostelijk is van wijsheid en eer. Die ene misser verderft veel goeds. Naar aanleiding van het laatste vers van hoofdstuk 9 dan. En die missers uit vers 10, die zonden uit vers 10, die missers uit vers 10, die worden misschien niet al te zeer aangerekend als men zich dan even rustig houdt. Soms moet men dan even passief zijn. Nou goed, op datzelfde thema gaan de volgende versen verder. Al valt het misschien niet meteen op, maar het is wel zo. Er staat in vers 5, er is nog een kwaad dat ik gezien heb onder de zon als een dwaling die van het aangezicht des oversten voortkomt. Vers 6, een dwaas wordt gezet in grote hoogheden, maar de wijzen, er staat rijken en het is ook goed vertaald, maar we zijn het woord rijken alles vaker tegengekomen hier in dit Bijbelboek in de zin van rijk aan wijsheid. Hè? Niet rijk in materieel opzicht deze keer, maar rijk in wijsheid. De rijken zitten in de laagte. Dwazen in een hoge positie en wijzen in een lage positie. Begrijp je me goed? Er staat in vers 5, dat is een kwaad, eigenlijk een dwaling, die van het aangezicht des oversten voortkomt. Het zal duidelijk zijn dat hier geredeneerd wordt, niet vanuit ons moderne democratische beginsel. Het idee is namelijk dat de positie die mensen innemen bepaald is geworden van bovenaf, namelijk door degene die hier genoemd wordt, de overste. En wat de prediker zegt hier is dat die overste het dus verkeerd doet bij gelegenheid. Hij beschouwt het ook als een dwaling van de overste, zeg maar dat die overste de koning is of iets dergelijks. Maar het idee is dan dat die koning, de Allerhoogste, inderdaad dwazen heeft gezet in een hoge en daarmee verantwoordelijke positie. En een tegenovergestelde ook, wijzen heeft hij een positie gegeven, of gelaten, dat kan natuurlijk ook nog, in een lage positie. Ik aarzel altijd wat, want ik wil niet de spot drijven meteen met andere mensen, maar als ik sommige Kamerleden hoor spreken, denk ik ook, jongens, hadden ze daar nog niet iemand voor kunnen vinden die wat meer verstand of althans wijsheid en inzicht had. Hè? Maar het komt nou eenmaal voor. En ik denk dat de democratie, laat ik eerst van democratie zeggen, dat naar de mensen gesproken het ongetwijfeld de meest stabiele regeringsvorm is die er bestaat, zolang hij uitvoerbaar is. Want dat is nog maar de vraag. Maar bijbels is hier in geen geval. Bijbels is arocratie, nou ja, eigenlijk theocratie. Maar aristocratie is eigenlijk een bijbelse beginsel. Namelijk de besten, regeringcratie door de besten, aristos, de besten. De besten, de meest capabele mensen zou je de hoogste verantwoordelijkheid moeten geven, is het idee. En in de dagen van Salomo werkte dat uiteraard zo. En waar het gaat om de meest wijze op de hoogste plaats, geldt het helemaal voor Salomo uiteraard, want de man was uiteraard nog koning ook. Maar de verantwoordelijkheid, of de kunst kun je ook wel zeggen, van de overste, van de hoogste machthebber, is dat hij de juiste mensen op de juiste plaats aanstelt. Dat gebeurt echter niet altijd, daar zijn ook redenen voor. Bijvoorbeeld, wat wij noemen vriendjespolitiek, hè? Dus zo werkt dat nou eenmaal, hè? Dat gebeurt soms. Om wat voor redenen ook. Maar Salomo, of althans de prediker, beschouwt het als een dwaling. Hij stelt vast dat het nou eenmaal in de wereld zo is. Helaas. Het hoort niet zo te zijn, maar het is soms anders. En wanneer wij het constateren, dan zouden wij ook wij dat gewoon zo vaststellen. Zo gaat het nou eenmaal. Het is niet ideaal. Maar goed. Maar wees ervan verzekerd dat als de Heer zelf orde op zaken komt stellen, ook hier in de wereld, dan zal hij ongetwijfeld de juiste mensen op de juiste plaats aanstellen. En dat geldt niet alleen op aarde, dat geldt zelfs in heel de schepping uiteraard. Hè? Ja, ja. Het beste voorbeeld trouwens van dit verschijnsel is inderdaad dat de meest verachte, meest onedele onder de mensen van Gods wegen gesteld is op de allerhoogste troon. Terwijl ik het zei, dacht ik tegelijkertijd aan de uitspraak in Daniel. Ik weet niet meer welke het was, zo gauw uit het hoofd. Hè. God geeft het koninkrijk, eventueel, maar hij geeft het aan de meest verachte, de onedele onder de mensen. Hij bepaalt het zelf wel. En ik dacht tegelijkertijd ook aan Jesaja 53. Want de verachte, de onedele onder de mensen is uiteraard de Heer Jezus. Daar kan je moeilijk wat tegen inbrengen, want hij is al 2000 jaar veracht door de mensheid. En dus de meest verachte mens. Er is ook geen mens zo oud, overigens. Dat kan ook eigenlijk niet. Maar dus geldt het in elk geval. Al 2000 jaar is hij degene die van Gods wegen is aangesteld, maar de meest verachte en onedele. En in de toekomst zal hij dat niet alleen op de troon zitten, maar ook inderdaad met de scepter zwaaien, om zo te zeggen. Actief worden. De beroemde ijzeren scepter wordt het dan, althans aanvankelijk, maar zo werkt het wel. Hoe dan ook, het gebeurt dat een dwaas wordt gezet in grote hoogheden, maar de rijken zitten in de laagte. En daarna in een soort van beeldspraak, in vers 7, ik heb knechten te paard gezien. En u zou moeten begrijpen dat knechten niet te paard horen te zitten of te rijden. Een paard staat voor heerlijkheid, voor majesteit, voor kracht, heerschappij enzovoort. We kennen in Zacharia 9 of 10 is het geloof ik de uitdrukking het paard zijner majesteit. Het gaat over de Heer Jezus. Dat is wel aardig, omdat één hoofdstuk eerder, als ik het goed heb, wordt gezegd, zie uw koning komt rijdend op een ezel. En dat zou niet moeten. Dat hoort helemaal niet zo. Zie? De koning moet op een paard zitten. Zodat die profetie uit Zacharia 9 vers 9 over die koning die zou komen, arm en als heiland en rijdend op een ezel, die spreekt uiteraard over de vernedering van de Heer Jezus. En eigenlijk dus over de situatie in onze bedeling. Hij is de koning sinds zijn opstanding, niettemin is hij vernederd. En rijdt hij op een ezel, als het ware. Nou goed. Maar in de toekomst zal hij verschijnen op het paard zijner majesteit. U weet wel, de ruiter op het witte paard. Niet die uit Openbaring 6, maar die uit, wat is het, 19 geloof ik. Of was het 14? 14? Hè? Toch 19? Ja, ik zeg het zo spontaan en dat gaat niet altijd goed. Maar als ik erover ga nadenken, weet ik helemaal niet meer. Maar goed. Maar men zou ze aan elkaar houden. Maar hier staat, ik heb knechten te paard gezien. Maar dat hoort uiteraard niet zo. En ik heb gezien vorsten gaande als knechten op de aarde. Dat wil zeggen, die moesten lopen. Die hadden zelfs niet eens een ezel. En dus zijn de dingen niet eerlijk verdeeld in deze wereld. Maar dat is met alles zo. En daar kunnen we wel proberen tegen te vechten. Maar het heeft weinig zin. Dat is nou wel eenmaal de aard van deze wereld die bovendien in de macht ligt van de boze, dan wel het boze enzovoort. Wij kennen de idealen, wij weten hoe het zou moeten zijn. Wij zien echter dat het niet zo is. En het gek is wat de mens dan gaat doen, vooral de zogeheten religieuze mens, is die idealen nastreven en zeggen, ja, maar het zou anders moeten zijn, dus gaan we eraan werken om het anders te krijgen. Wel nu, dat is waarvan de prediker zegt, dat moet je niet doen, dat heeft geen enkele zin. Dat leidt namelijk tot niks. Dat zal altijd zo blijven, hier onder de zon, tot aan de komst van de Messias aan toe in elk geval. Dat is het idee. De wereld verandert niet. En bovendien, de gedaante deze wereld gaat voorbij. Maar niet omdat wij er iets aan doen, maar omdat de Heer er wat aan zal doen in de toekomst. Bovendien, onze verantwoordelijkheid is niet de wereld als zodanig. Kijk, als wij zelf zo'n overste zouden zijn als uit vers 5, dan hebben wij zelf persoonlijk de verantwoordelijkheid om dingen recht te zetten en naar eer en geweten zo goed mogelijk te doen. Maar Andersom niet. Dat wil zeggen, dingen die hoger zijn dan wij, die zouden we niet naar uit moeten strekken om daar van alles te regelen. Of anderen te bekritiseren, te zeggen ze doen het niet goed of het zou anders moeten zijn. U weet wel, wij Nederlanders zijn er heel sterk in. We hebben de neiging om de gang van zaken in heel de wereld, in alle andere landen, en wij hebben er nogal veel, omdat we maar zo'n klein landje zijn, zeg ik altijd, hè, om in al die andere landen de zaken te regelen. Wij weten het altijd beter. Ja, maar je mag het niet zeggen, want het is politiek, hè? Maar wij in Nederland wisten ook zo goed hoe het met Zuid-Afrika moest, hè? Nou, dat is geregeld. Daar zijn ze blij mee daar, hoor. Je bent je leven niet zeker. Dat was vroeger wel zo, toen er apartheid was. Nu is die afgeschaft, omdat de politiek incorrect is. En nu is het een levensgevaarlijk land geworden, waarvan de bevolking bovendien zwaar wordt uitgedund, omdat een zeer, zeer, zeer groot percentage leidt aan aids en de gevolgen daarvan. Het is in meer, nee, maar goed, het gaat mij erom dat wij vanuit Nederland, dat zeg ik net, zo goed wisten hoe het met dat land moest. Nou, dat is onder druk dan geregeld. Wij in Nederland niet alleen natuurlijk, maar wij Nederlanders waren met Zuid-Afrika verbonden. Het was uiteindelijk oorspronkelijk toch een soort Nederlandse nederzetting of kolonie, tot de Engelsen het van ons gejat hebben. Maar goed, daar gaat het nou niet. Nee, maar zo was het wel hoor. Dat hebben ze in Amerika trouwens ook gedaan. Hè? Het was Nieuw Amsterdam, totdat het New York werd. Maar vooruit. Laten we het er maar niet over hebben verder. Over die broer aan de andere kant van de zee dan. Maar we wisten het zo goed met dat land. Nou, het is nou geregeld zoals we het hebben wilden. Nou kijkt niemand er meer naar om. Maar nou gaat het kapot. Zo werkt zoiets. Zie. Je zou er met je vingers vanaf moeten blijven. Het is onze verantwoordelijkheid, niet zo verstrekt. Wij zouden ons daar ook niet druk over maken. Het is buiten ons levensgebied. Dat is heel het idee. De problemen in de wereld ontstaan voor een belangrijk deel. Nee, ook de grote internationale problemen. Doordat mensen die aan de ene kant van de wereld, zou ik maar zeggen, wonen, zich bemoeien met die mensen die aan de andere kant van de wereld wonen. En vice versa. Is toch zo? En daar beginnen ze ook nog door elkaar heen te lopen. Dan heb je het helemaal gehad natuurlijk. Dat is toch logisch? Nou goed. Ja, het is iets ingewikkelder dan ik het nu zeg. Dat weet ik wel. Maar dit is toch voor iedereen duidelijk. Zo wel zoiets. Wij zouden dat niet doen. De situatie is nou eenmaal zo. En komt voor de verantwoordelijkheid van de diverse leiders. Daar gaat het om. En meer wil ik er liever in het publiek met een microfoon openen, maar toch maar niet over zeggen. Maar er zou nog heel wat over te zeggen zijn, hoor. Heel wat moeilijkheden worden alleen maar gemaakt door onze moderne communicatiemiddelen. En ze komen voort, heel wat van die internationale conflicten komen voort uit het idee dat wij een soort van volkenbond, heet dus een ding, willen stichten. Verenigde Naties, de volkeren, u weet wel, de internationale gemeenschap. Elke keer als iemand het woord noemt, denk ik, wat is dat? Welke gemeenschap? Men gebruikt de term, maar het is wishful thinking, zoals men dat in het Engels noemt. Die bestaat helemaal niet, een internationale gemeenschap. Is namelijk helemaal niet gemeen. Dat wil zeggen, men onderhoudt contacten, maar het is niet één. Maar het onderhouden van die contacten en het willen onderhouden van die contacten levert de problemen op. Wij willen onze cultuur uitbreiden naar andere landen, andere landen willen hun cultuur uitbreiden naar de onze, enzovoort. En dus heb je oorlog, vroeg of laat. Daar loopt het in uit. Als u dat idee nog maar niet hadden dat dat moest, dan zou dat al een heel stuk schelen. En dat is het Bijbels idee. U weet wel, dat van Genesis 10, nou ja, en 11, dat van volkeren in hun eigen land, met hun eigen taal, dus hun eigen cultuur enzovoorts, hun eigen genetische eigenschappen, want dat komt er dan ook nog eens een keer bij. Volkeren zijn helemaal volkeren vanwege de familierelatie naar Bijbelse maatstaven, naar goddelijke maatstaven. Dus en zodra het door elkaar begint te lopen, dan zijn er problemen, omdat er niets is wat hen bindt. begrijp u me goed. Als er al ooit in de geschiedenis sprake zal zijn van een, of sprake zou zijn van een internationale gemeenschap, dan zou het zijn in de 1000 jaren. Want wat men gemeenschappelijk heeft, in het algemeen gesproken dan, is inderdaad het geloof in de Heer Jezus Christus, een onderwerping daaraan. En zoals christenen over de hele wereld, zoals ze christenen zijn, ook inderdaad met elkaar op kunnen trekken, tot op zekere hoogte dan, maar het heeft ook van doen met hoe zwaar dat weegt, dat christenen zijn. Maar zo zal dat zijn in de 1000 jaren uiteraard. Maar zolang dat niet is, is er meer wat de mensen scheidt dan hen bindt. En het is dus verstandiger om ook gescheiden te blijven. En gescheiden te leven. En gek, wat wij op kleine schaal propageren, dat blijken we op grote schaal te vergeten. Op kleine schaal zeggen we toch ook, moet je niet mee bemoeien, daar gaat je niks aan. En zodra we de grens overgaan, dan hebben we ineens de mond vol over wat er allemaal verkeerd gaat in al onze buitenlanden. Nou ja, goed, denk er maar eens over dan, hoe dat is. Hè. Maar je kunt ook gewoon volstaan met vaststellen van de feiten. Zo is het nou eenmaal. Er is hier niks volmaakt. Ik heb eens een natuurkundeles gehad. Dat was op de middelbare school. Wat ik daarvan geleerd heb. Wat ik in ieder geval heel zeker heb onthouden, is dat in de natuur ook weliswaar de idealen bestaan. We herkennen ze ook, maar ze zijn er niet. De rechte lijn, wiskunde, wat is nou exacter dan wiskunde? De rechte lijn bestaat niet. De volmaakte cirkel bestaat niet. Best simpele dingen. Rechte lijnen en cirkels, ze zijn er niet. Alles wijkt af. En daarna denk ik, mijn zin is, maakt dat het leven nou juist zo leuk? Dat alles een beetje afwijkt, hè? Het ene naar de ene kant, de andere naar de andere kant. Verschil moet er wezen, roepen wij dan weer bij gelegenheid. Maar bij een andere gelegenheid zeggen we, ja, het verschil is in afwijkingen van het ideaal en we streven naar het ideaal. Maar het kan gewoon niet. Het heeft ook geen zin om dat te doen. We zouden dingen aanvaarden zoals ze zijn. En daarmee leren leven. En daar is wijsheid voor nodig. Als alles ideaal is namelijk, hoeveel wijsheid heb je dan nog nodig eigenlijk? Niet zoveel, lijkt me. Toch? Nou, dat is het nou juist. Wat wij nodig hebben is niet een veranderde wereld. Wat wij nodig hebben is wijsheid. En uit de schrift leren we dat voor zover de wereld veranderd moet worden, zal God dat doen. Door zijn wijsheid. En voor zover u en ik, want wij zijn onderdeel van deze wereld, voor zover u en ik veranderd moeten worden, dat moet zeker, worden wij veranderd door die wijsheid Gods. Door het woord Gods. En alle andere uitdrukkingen die daar dan ook in de Bijbel voor zijn. Door de Heilige Geest. Door Christus in ons. Toch? Nou goed. En Salomo zegt hem, ik heb het gezien. Ik heb gezien. Een dwaas in grote hoogte en een wijze of een rijke in de laagte. Ik heb knechten te paard gezien en ik heb gezien vorsten gaande als knechten op de aarde. Zo hoort het niet, maar zo gaat het nou eenmaal. En voor zover het iemands fout is, is het de fout van de overste. Een dwaling die van het aangezicht des oversten komt. Maar u weet wie de overste van deze wereld is. Dus dan hebben we het meteen gehad. Daar kun je verder niks aan doen. En daarna vers 8. Wie een kuil graaft, zal daarin vallen. Ook als men hem voor zichzelf graaft, overigens. Wie een kuil graaft, zal erin vallen. Het is vertaald met een kuil. Er staat put, trouwens. Een put, daar gaat het om. Want waarom zou men een kuil graven? Wel, om te begraven, dat zou kunnen. Maar het gaat om een put. Kijk, en die put, in de normale Bijbelse symboliek, de grote Bijbelse symboliek, zijn putten, bronnen, of hoe ze maar heten, een beeld van het woord Gods. Eigenlijk van de beloften Gods. Als je het opschrijft, moet je dat opschrijven. Beloften Gods. Een put, een bron, belooft water. En water is dan een beeld van eeuwig leven. Eventueel van het woord Gods, maar die verwekt eeuwig leven, dus maakt verder niet uit. Bovendien, water heeft men nodig om te leven. Maar het gekke is, als men water wil hebben, maar geen water heeft, maar moet het hebben, moet men graven. De grond in. Want daar zit altijd water, hangt er alleen vanaf hoe diep. En of het bereikbaar is, maar het idee is, men moet ervoor graven. Maar als men graaft, dan begeeft men zich als het ware in de dood. Leuk, hè, wat een prachtige symboliek. Waar komt het leven vandaan? Uit de dood, hè? Het is opstanding. Zie? Vandaar dat je ook trouwens nog in de Bijbel die verhalen hebt over die putten die er dan zijn en die dan weer door de tegenstander weer dichtgegooid worden. Lees de geschiedenis van Isaac, daar heb je een mooi stuk van die verhalen gehad. Het ging altijd over putten, om leven. En putten die dichtgegooid worden, putten die afgedekt worden met grote stenen. Ja, ja. Ken je dat verhaal van Jacob, die in zijn eentje een steen van de put haalt? Dat schijnt niemand te kennen. Ik geloof dat het niet in de kinderbijbel staat, of zo. Toen Jacob naar Laban ging, vluchtend voor Esau, kwam hij die herders tegen bij die put enzovoorts. En toen zei hij, waarom zijn jullie hier? Je hoort die kudde te laten grazen, dus midden overdag. Toen zei ze, nee, we moeten op elkaar wachten. Als alle kudden uit de hele buurt zijn, zijn we net met voldoende mensen en herders bij elkaar om die steen van die put te halen, kunnen alle kudden tegelijk drinken. En Jacob dacht, ja, maar daar kun je niet op wachten. Kom op met die steen. En in zijn eentje haalde hij die steen van de put. Je leest er zo overheen. Maar het is een prachtig verhaal. Vanwege de symboliek. Jacob is een beeld van de gemeente als zodanig. Gevlucht voor Esau, het Joodse volk, naar een heidensland, Syrië, namelijk naar oom Laban, type van de 10 stammen, maar goed, doet er nou niet toe. Maar daarin was hij onderweg en daar wordt de steen van de put gehaald. En of de steen nou voor het graf wordt weggerold of van de put gehaald, het gaat om precies hetzelfde, de opstanding van Christus, leven uit de dood dus, en daarmee het aanbreken van het nieuwe verbond. Hier wordt dit beeld ook gebruikt. Ik denk in de eerste plaats op veel kleinere schaal. Want waar het om gaat is dat de mens nou eenmaal putten nodig heeft. Hè? Hij moet water hebben. En als men zich al ergens zou vestigen, zou men eerst moeten zien of er wel water is. Liefst dus bij een beek of bij een stroom of bij een rivier. Of anders zou men moeten beginnen met grondboring of het graven of men water heeft. Als dat er niet is, zou men zich er niet moeten vestigen. Dat is het verhaal, hè? Nou goed, dus wie een put graaft zal erin vallen. Met andere woorden, men zoekt naar leven, men zoekt het beste, maar wat gebeurt er? Men brengt verderf over zichzelf. In plaats van dat men leven vindt, vindt men de dood. Wie een kuil graaft zal daarin vallen. Die hebben jullie toch, hè? Het sluit aan bij wees niet al te rechtvaardig, nog houdt u zelf al te wijs, 7 vers 16. Waarom zoudt gij verwoesting over u brengen? Je kunt wel proberen idealen te bereiken in dit leven, in deze wereld, maar je zult er op zijn minst de slaaf van worden en bovendien je zult eraan overlijden. Ik hoorde gisteren, ja, dat heeft hier niks mee te maken, ja, iets dan. Maar gisteren op de radio, na 12, dan hoorde ik een of andere, luister ik naar de radio, dan komt er wat voorbij. En er was Louis Paul Boon, die schrijver, daar ging het over. Dat was een of andere documentaire die van de KRO ooit, en die herhaalde ze midden in de nacht. En nou hoorde ik hem toevallig. Die man is al lang geleden overleden overigens, maar leefde van 1911, als ik goed gerekend heb, tot ergens achter in de 70 jaren. Maar in het grootste deel van zijn leven was hij een soort anarchist, communist enzovoort. In ieder geval een opstandeling. Hij protesteerde tegen alles, elke gevestigde orde enzovoorts. En nog later in zijn leven, ik heb goed opgelet, nog later in zijn leven, ja, toen wist hij het ook niet meer of die situatie in Oost-Europa, communisme, of dat nou wel zo goed was, want er gebeuren dan toch ook vreselijke dingen. Maar ja, dat kapitalistische Westen en Amerika, dat was toch ook niks, dus toen wist hij het niet meer. En als je moest kiezen tussen een van beiden, zou je niet kunnen kiezen. Maar waar een overleden man? Een jarenlange drankverslaving. sloeg de boel kort en klein, weet ik veel wat. Hij zegt, zoals het hier gaat, moet het niet. We moeten idealen hebben. Hij zocht idealen, ik kon ze niet vinden. Hij dacht ze gevonden te hebben, er kwam ook niks van terecht. En dat is het aardige. De gemiddelde mens leeft lang genoeg om te zien dat de idealen niet werken. En leeft lang genoeg om te zien dat dingen die waarvan ik dacht dat ze betrouwbaar waren, dat ze toch niet betrouwbaar zijn. Of zoals een aannemer mij ooit leerde, je kunt een huis bouwen, maar als je er niks aan doet, ligt het na 40 jaar weer helemaal vlak. En je kunt riolering aanleggen. In heel Nederland heeft men in de tijd riolering aangelegd. Gaat precies 40 jaar mee, moet het door heel Nederland vervangen worden. Hij zegt dus, ik ga een bedrijf oprichten. Dat is al jaren terug dat iets hebben ze. 80 jaar of zo. Dus na de oorlog hebben ze in Nederland overal riolering aangelegd. Is nou op. Dus ik richt nou een bedrijf op, een aannemersbedrijf voor het aanleggen van riolering. Want dat wordt een goede business. Nou, dus een echt inderdaad hele steden die overhoop liggen. Hele wijken waar de middenstanders failliet gaan omdat ze niet meer te bereiken zijn. De straten liggen open voor de riolering. Het gaat 40 jaar mee. 40 jaar, één generatie. Als de volgende generatie komt, is alles weg. Begint alles overnieuw enzovoorts. Zo werkt zoiets in de praktijk. En dat geldt niet alleen voor materiële dingen, maar ook voor communisme en hoe dat allemaal maar heet, mag socialisme enzovoort. Het gaat voorbij. Het zijn ideeën die mensen ontwikkelen, die ze weten te slijten. Ik bedoel, die ze weten te verspreiden. Dat heet slijten, leuk hè. Hoe meer het verspreid wordt, hoe meer het in waarde afneemt. Overigens, dat daarom heet het slijten enzovoorts. En als het helemaal versleten is, gaat men naar de slijterij. Nou ja, zoiets. Maar dat is een tragische levensloop. Een man die het ongetwijfeld goed bedoeld heeft. Ik denk, had hij maar de waarheid gezocht in plaats van een ideale wereld, dan zou hij misschien al wat gevonden hebben. Toch tragisch. Want het idee van, het deugt hier allemaal niet. En het idee van daar tegen opstand komen, dat ken ik heus wel. Maar als je wijs bent, weet je dat het niet werkt. En dat alleen je leven verwoest als je je daaraan wijdt. Zie. Je doet de dingen met de beste bedoelingen, maar je gaat eraan kapot. Je graaft een put. Echt typisch een ontwikkelingswerker, denk ik altijd. Dat is wat die lui doen, heb ik begrepen. Putten graven. Nou goed, maar je graaft een put en je valt erin. Of wie een muur doorbreekt, een slang zal hem bijten. Je weet wel, er staan heel de wereld overal van die muren. Ik bedoel het niet letterlijk, ik bedoel zelfs ook niet die Berlijnse muur, die is er trouwens ook al niet meer. Maar daar kun je het wel leuk op van toepassing brengen natuurlijk. Onder andere, als voorbeeld, hè. Die muur moet weg. U weet wel, in je leven kun je soms tegen een muur oplopen. Zo van, was die muur er maar niet, die hindernis, ik kan hier niet voorbij, enzovoorts. Maar op het moment dat het lukt, toch, dan is er wel weer een of andere ellende daarna. Het schiet niet echt op. Dan ben je eindelijk door die muur heen en dan word je aan de andere kant van de muur gebeten door een slang. Cynisch? Nee, daar moet je vanaf dat cynisch, dat is niet cynisch. Zo zit het leven in elkaar. Als de ene bui voorbij is, komt daarna de andere wel weer. En als je het weet en geaccepteerd hebt, dan is het niet zo erg meer. Als je wijs bent, heb je geleerd of leer je daarmee om te gaan. Zo werkt zoiets. En wat die Berlijnse muur betreft, ik ben geen econoom, ik ben geen politicus, maar ik weet wel dat die Duitsers over het algemeen, de Oost-Duitsers, maar zeker de West-Duitsers, er toch over het algemeen niet zo blij mee zijn dat die muur weg is. Hij moest zo nodig weg, vond men, over het algemeen aan beide kanten. Maar wat het voor uitwerking heeft op de tegenwoordige Duitse samenleving, dat is niet zo best. Het is een hele klap voor de westerse economie, voor de onze trouwens ook hier in Nederland. Maar dan moeten we ineens ook zorgen voor die Oost-Europeanen. En aan de andere kant, Oost-Europeanen zijn jaloers op ons in het Westen enzovoorts. En bovendien moeten ze nu zelf actief worden. Hoefde vroeger niet. Het was een van bovenaf geleide economie. Dat wil zeggen, van bovenaf werd bepaald wat er geproduceerd moest worden, in welke branche dan ook, enzovoort. Niemand hoefde initiatieven te nemen, het kwam allemaal van bovenaf. Het is communisme. Nu is dat weer weg, nu wordt het niet van bovenaf geregeld. Nu is er weer ruimte voor vrij ondernemerschap. Maar ruimte voor vrij ondernemerschap, ja, wellicht. Maar nou moet men zelf ondernemen. Nou ligt de verantwoordelijkheid ineens weer in een veel lagere laag van de samenleving. Het is maar de vraag of je daar blij mee moet zijn. En velen zijn er niet blij mee. Heb je die? Ik heb Hilterman jaren geleden, u weet wel, die van de toestand bij de Hazenpost. Maar die Hilterman heb ik eens gehoord over Oost-Europa in de tijd nog van het communisme, ver voordat de muur viel. Hij zei, ja, je kan nog wel een vrije economie voorstaan, maar kijk, die Oost-Europeanen, die Russen inderdaad, die zijn de eeuwenlang onderdrukt geworden. Nu door het communisme, maar daarvoor door de tsaren en daarvoor door, en zo, hij ging zo'n heel verhaal langs. En hij zegt, waar dat van komt, is omdat de Rus in het algemeen, natuurlijk zijn er altijd uitzonderingen, maar het Russische volk in het algemeen is niet ondernemend. Men moet ze zeggen wat ze doen moeten, anders gebeurt er niks. En men moet zelfs dwangmiddelen hebben, anders doen ze ook niks. En dat leidde tot de val van het tsarisme, is dat goed? Of heet het tsarendom? Maar goed, het leidde tot de val van de tsaren, zal ik maar zeggen. Maar daarna leidde het net zo goed tot de val van het communisme. Want communisme in zichzelf is heus niet zo'n gek systeem. Maar het hangt er maar vanaf op wie je het legt en wie je deel van uitmaakt. Maar als je mensen hebt die ondernemend zijn, die zelf initiatief hebben, die creatief zijn, die moet je niet onderbrengen onder een communistisch systeem uiteraard. Dan vermoord je ze. Nee, bedoel in geestelijke zin. Dan beperk je die mensen in hun vrijheid. Dat werkt daar niet. Maar aan de andere kant, als je mensen hebt die lui zijn en niks ondernemen waardoor het land in, weet je wel, de stad kunt preken. Als die anderen niks doen, dan brengt men verderf over zichzelf, dan eet men zichzelf op, staat er dan, weet je nog. Nou goed, ja, dan moet je ze aansporen en als je verantwoordelijk bent voor het land, dan moet je de mensen wat opleggen en inderdaad verplichten en dus eventueel dwingen om actief te zijn, waarin dan ook, als zij het zelf niet weten, dan moet je dat van bovenaf aanwijzen. Want alle mensen zijn nou helemaal niet gelijk. Ik zeg het niet om iets te veroordelen. Ik ben niet de voorstander van een systeem of zoiets. Ik bemoei me daar niet mee. Maar je kunt het wel bezien en vaststellen dat wat voor de ene mens geschikt is, is voor de andere mens niet geschikt. En wat voor je ene kind wel goed is, is voor je andere kind niet goed. Zo is dat toch? Nou, daar gaat het om. En men zou die dingen dus niet moeten universaliseren, is dat een goed woord? Als ik je voorstel, dan stik ik eens aan. Men zou ze niet moeten veralgemeniseren, mondialiseren. Dezelfde opvattingen, onze begrippen, onze ideeën, die wij goed vinden, uitbreiden over heel de wereld. Van het is goed voor ons, dus is het goed voor iedereen. Dat is een misverstand. En dat is wat onder andere de landen in het Midden-Oosten, of de westerse landen kwalijk nemen. Is toch zo? En als het iets verder gaat, dan gaat het andersom natuurlijk. Dan nemen we het hun kwalijk dat ze hun cultuur en opvattingen bij ons willen introduceren. Toch? Kwestie van tijd, naar de mens gesproken althans. Zo werkt zoiets. En dus kun je het beste een grens houden, waar je het voor een geleden even over mag. Maar je moet je niet bemoeien met wat er aan de andere kant van de grens gebeurt. Dat is het eigenlijk. Alleen in de internationale politiek krijg je dan weer problemen natuurlijk. Omdat je dan kunt hebben dat er ergens in een of ander land allerlei dingen gebeuren die uiteindelijk wereldbedreigend worden. En dan is de afweging, moet je er nou wat aan doen of niet? Het wordt ingewikkeld. Maar het beginsel blijft, in de wereld is niks volmaakt en als je het volmaakte wil bereiken met de beste bedoelingen, kost je dat alleen maar je leven. Dat wil zeggen, je schiet er niks meer op. Niet dat je er meteen aan dood zou gaan of zo, maar het neemt je leven in beslag en het leidt tot niks. Het kan namelijk helemaal niet. En dus, wie een kuil graaft zal erin vallen, een put graaft, hè? Dus wie een put graaft zal erin vallen, wie een muur doorbreekt, en we begrijpen alle wat een muur is, wie een muur doorbreekt, een slang zal hem bijten, zodat je aan de andere kant van de muur dan toch weer dood neervalt. Dat is het idee. Vergiftigd. Wie stenen wegdraagt, zal smart daardoor lijden. Waarvoor zou men stenen wegdragen? Het bekende beeld, hè? Die Oosterse landen. Het hele terrein, gewoon het land daar, is zand en stenen enzovoorts. En als men land wil bebouwen, dan moet men eerst de stenen uit het land verwijderen. Althans, die aan de oppervlakte in elk geval en liefst de wat dieper gelegen stenen ook. Daar ontstaat dus zo'n landschap ook uit, hè? Men verwijdert de stenen uit het land, maar waar laat je ze? Veel gemakkelijk, je bouwt er muurtjes van om het land, hè, om het af te perken, hè? Te ommuren. Dat is het eigenlijk, hè? Ja. Nog, daarvoor zou je stenen weg. Terwijl ik zeg ommuren, denk ik ineens weer aan het woord muur hier in vers 8. Wie een muur doorbreekt, kadar, een muur. Ons Nederlands woord kader. En dan weet je precies waar het over gaat. Een kader. Dat is niet maar een muur, maar dat is ook een grens. Hè? Een beperking. En wie het doorbreekt, krijgt problemen. Zie? En wie stenen wegdraagt, met de beste bedoelingen, om het land te bouwen bijvoorbeeld. Hè? Om het land beschikbaar te maken voor bebouwing, voor de landbouw. Wel, wie stenen wegdraagt, zal smart daardoor lijden. Want het is over het algemeen, dat kan ik me heel goed indenken, een pijnlijke aangelegenheid om stenen weg te dragen. De meeste mensen houden het ook niet lang vol. Dan kan je je rug kosten en nog het een en ander. Maar in ieder geval, het is een pijnlijke aangelegenheid. En wie hout klieft, zal daardoor in gevaar zijn. Hout klieven doet men ook ter wille van de bouw. Bouw van huizen, u weet wel, boomstammen gekliefd worden enzovoorts. Wij hebben daar tegenwoordig fabrieken en machines voor. De ene kant wordt er een boomstam ingedrukt, en de andere kant komt het platenfineer eruit rollen. Of wat het maar is. De latjes en hoe het maar heten mag. Maar van alles moest men ze, werd het veel grover gedaan, dus ook veel goedkoper. Er werd in de lengte richting het hout gewoon gekliefd. Maar het is een gevaarlijke bezigheid, staat er. En dat is waar het om gaat. Als men probeert verandering aan te brengen in het bestaande, zal blijken dat dat een levensbedreigende bezigheid is. Men kan het beter niet doen. Bovendien, we hebben al nu al 9 hoofdstukken hiervoor gehad, waarin toch duidelijk gezegd wordt, al vanaf het eerste hoofdstuk, dat wat in de wereld is, dat kan nou eenmaal niet veranderd worden. Het kromme kan niet rechtgemaakt worden en hetgeen ontbreekt kan niet geteld worden. Dat is hoofdstuk 1, vers 15. En bij dat thema zijn we nog steeds. Doe het dan ook niet, probeer het dan ook niet. We zouden alleen proberen om eventueel dingen in ons eigen leven of onze directe levensomgeving, ik wil zeggen in ons eigen persoonlijke leven, in ons gezin, wellicht in onze familie, eventueel ook in onze werkkring, want dat zou ook nog kunnen, eventueel hangt er vanaf welke plaats we daarin innemen, maar daar zijn we verantwoordelijk voor en daar zouden we iets aan kunnen doen. Maar dan nog niet om het definitief te veranderen of fundamenteel te veranderen, alleen om het in goede banen te leiden. Want voor de rest valt er niks te veranderen. En dat is juist wat ons rust geeft. Ik ben er stellig van overtuigd dat wij als gelovigen zouden rust hebben. Maar dat kan alleen als we dit soort dingen verstaan. Als we dat niet hebben, dan blijven we jakkeren en jagen door het leven. En kijk, actief zijn is goed, maar zo hoog te grijpen en te denken wij moeten de wereld verbeteren of wat dan ook, dat is onze verantwoordelijkheid niet. Het gaat alleen om dat wij zouden doen wat in ons eigen bereik ligt. Wij zouden op de plaats waar wij zijn, laat het lied eens aanhalen, het loopt toch tegen kerstfeesten. We zouden een lichtje zijn. Gij in uw klein hoekje en ik in het mijne. Het kleine hoekje. En als ieder mens dat zou doen, dan verandert de boel in de wereld. Maar als wij dat alleen doen en we denken wij moeten die hele wereld veranderen, kun je rustig vergeten, daarvoor zitten wij in een te klein hoekje. Wij waren in de buurt van vers 9. Wie stenen wegdraagt zal smart daardoor lijden. Voor de bouwvakkers onder ons. Mooi tekst. Hè? Wie hout klieft zal daardoor in gevaar zijn. Dat is een bijbels gegeven. Er wordt zelfs in de wet mee rekening gehouden dat als men de bijl hanteert, dat het dan wel eens mis kan gaan en dat het ijzer van de steel kan schieten enzovoorts. En men kan er zelfs eventueel zichzelf of een ander mee doden. Komt allemaal in de Bijbel voor. U weet wel, in die wet op de vrijsteden enzovoort. Het is een gevaarlijke bezigheid. Dus wie hout klieft, zal daar weer in gevaar zijn. Indien het ijzer heeft stomp gemaakt en hij slijpt de snede niet, dan moet hij meerdere krachten werkstellen. Maar de wijsheid is een uitnemende zaak om iets recht, en dus goed, correct te maken. Zodat je ziet dat die wijsheid zou je ook niet al te hoog opvatten. In het algemeen, waar het maar om gaat, is dat je niet al te lang moet doorgaan met werken met een botte bijl. Zie je? Dat kost namelijk extra energie en kracht. Dat is niet nodig. Men zou het ding scherp houden. En dat staat hier ook. Men zou de snede slijpen, was de bedoeling. Men zou wat inzicht hebben in de werkzaamheden waar men mee bezig is om ze zo effectief mogelijk te doen. En ook om ze te doen op de juiste tijd, in de juiste omstandigheden. Een thema ook al vele malen aangehaald in de voorgaande hoofdstukken. Daar heeft men wijsheid voor nodig om iets goed te doen. En dan in vers 11, indien de slang gebeten heeft eer de bezwering geschied is, dan is er geen nuttigheid voor de allerwelsprekendsten. Bezweren staat er dan achter. Dat heeft met het bezweren van slangen te maken. Dat is een leuke. Je vindt het trouwens ook vermeld in Psalm 58. Daar wordt over zelden gesproken. Ze hebben mij ook wel eens wijsgemaakt dat het helemaal niet bestaat. Slangen bezweren dat het niet werkt. Maar dat wordt ons wijsgemaakt door mensen die niet begrijpen hoe het werkt. Maar het aardige is, wij hoeven niet te weten hoe het werkt. Wij moeten weten of het werkt. En hoe het dan werkt, dat is voor de... Nou ja, dat is een lelijk woord, maar voor de vakidioten. Voor de heren geleerden, natuurlijk, kan het zinnig zijn om te weten hoe het werkt. Dan kun je misschien wat verder mee komen. Maar ook als je niet weet hoe het werkt, heb je niet het recht om te zeggen dat het dus niet werkt. Eenvoudig omdat je niet weet hoe. Maar hier staat in Psalm 58, nou ja, vanaf vers 4. De goddelozen zijn vervreemd van de baarmoeder aan. De leugensprekers dolen van moeders buik aan. Waarbij goddelozen en leugensprekers hetzelfde blijkt te zijn. Zij hebben vurig venijn. En venijn is giffen, dat weet u, hè? Slangengif, dat is wat venijn is. Ze hebben vurig venijn, naar gelijkheid van vurig slangenvenijn. Zij zijn als een dove adder die haar oren toestopt, opdat ze niet horen naar de stem der belezers, desgene die ervaren is met bezweringen om te gaan. De belezer is dus iemand die de slang de les leest, eigenlijk. Die spreekt tot de slang zodanig dat hij beheerst wordt, onder controle gebracht wordt. Hoe het werkt, weet ik ook niet. Dat het werkt is duidelijk, want het bestaat nog eenmaal over heel de wereld. Slangenbezweerders, de paardenfluisteraars. Even kijken. Oh, dat weet u. Mooi. Ja, en je hebt slangenbezweerders. En mijn kat, dat kun je ook rustig houden door zachtjes tegen te praten. Met een wat lage stem, rustig. Dan kun je de meest lelijke dingen tegen het beest zeggen. Zo ben je toch een smerig, gemeen loeder. En dan spint het beest. Hè? Ja, zeg maar. Dat heeft met die beest verstaat niet wat je zegt. Maar neemt wel de klank op, zal ik maar zeggen. Dat is inderdaad uitwerking. Men heeft ook uitgevonden dat muziek uitwerking heeft op planten en dieren en op mensen. Dat wisten wij al lang natuurlijk, dat het zo is. Geluid is ook iets wat men kan waarnemen. En als men het kan waarnemen terwijl het geen uitwerking heeft, is het natuurlijk ook volledig zinloos. Maar op dieren werkt dat ook. En De slang zou niet doof moeten zijn. En de goddelozen worden vergeleken met een dove adder. Hij is niet te bezweren. Je kunt er niks mee. Luistert niet. Dat is ook zo. De goddelozen, naar Bijbelse maatstaven, zijn mensen die niet luisteren willen. Die niet geneigd zijn tot luisteren. En gelovigen zijn degenen die hun oor neigen tot de Heer, omdat ze daardoor leven zouden ontvangen. Jesaja 55 is dat. Bovendien, de mens in het algemeen zou luisteren. Zou zich laten belezen. We hebben hier ook een lezing vanavond. Ik belees u nu vanavond. Zo heet dat. Men zou zich laten belezen of laten beleren. Lezen en leren is trouwens eigenlijk ook hetzelfde, hoor. Tijdens de verbastering van het andere. Ik geloof dat ik vorige keer tegen u gezegd heb, als ik me goed herinner. Lezen is verzamelen. Is bijeensprokkelen. Maar dat is wat leren ook is. Verzamelen. Sprokkelen. Goed. Nou, terug dan naar de prediker. Indien het lang gebeten heeft eerder bezwering geschied is, dan is er geen nuttigheid voor de allerwelsprekendsten. Allerwelsprekendste bezweerder hebben de vertalers van gemaakt. Het is eigenlijk jammer dat ze dat woord erachter zetten. Want het gaat natuurlijk om veel meer dan het bezweren van slangen. De bedoeling is ook dat onze welbespraaktheid, het weten wat te zeggen, gebruikt zou worden en wel op tijd. Van tevoren. Als het eenmaal gebeurd is, het misgegaan is, dan hebben onze woorden, heeft onze wijsheid geen zin meer. Kan niet meer worden toegepast. En daarom is onderdeel van de wijsheid ook dat men die op tijd weet te gebruiken. Vanzelfsprekend. En daarna vers 12, de woorden van een wijze mond zijn aangenaam, maar de lippen van een zot verslinden hemzelf. Eerder lazen we dat de mens zichzelf opeet als hij niet actief is, als hij niet werkt. Dan gaat het over lichamelijke bezigheid, zal ik maar zeggen, maar hier gaat het over het spreken. En als men zotternij spreekt, als men geen wijsheid heeft, maar wel spreekt, dan verslindt men eveneens zichzelf. Gaat ten koste van de mens zelf. En daarom zou men wijs zijn. En niet zot. Want als men zot is, vegeteert men, is men een parasiet van zichzelf. Dat is eigenlijk het idee. En daarom heeft men deze wijsheid waarover het hele boek spreekt, uiteraard nodig. Betekent dat we inderdaad actief zouden zijn. Dat is de algemene strekking. Ik probeer even weer de grote lijn door te trekken. De bedoeling is dat de mens actief zou zijn in het leven. De bedoeling is ook dat hij wijs zou zijn en die wijsheid ook actief zou toepassen. En dat betekent ook bij gelegenheid spreken. Want dat is de meest voor de hand liggende manier om wijsheid toe te passen. Met de mond, dat is trouwens heel de Bijbel door zo. Het belangrijkste lichaamsdeel, praktische lichaamsdeel van de mens is de mond. Niet de handen, niet de voeten, maar de mond. Gaat in de eerste plaats om wat de mens zegt, daarna pas om wat hij doet en daarna pas om waar hij dat doet. Dat heeft met de voeten te maken. Maar de woorden van een wijze mond zijn aangenaam, maar de lippen van een zot verslinden hemzelf. De woorden van een wijze zijn dus voor anderen aangenaam. De woorden van een zot zijn voor de zot zelf het tegenovergestelde van aangenaam. Namelijk, het kost hem uiteindelijk zijn eigen leven. Dat is het, hè. En dan in vers 13, het begin der woorden zijns monds is dwaasheid en het einde zijns monds, dat wil zeggen waar het op uitdraait, als sprekende, is boze dolligheid. Mooie uitdrukking vind ik dat, hè. Boze dolligheid, zo'n mooie uitdrukking voor Bomans geweest zijn, denk ik. En dan vers 14, want de dwaas maakt wel veel woorden. Dan zijn we weer terug, hè. De wijze spreekt niet zoveel, de wijze luistert in de eerste plaats en denkt. Maar de dwaze luistert niet, denkt dus ook niet en wat hij dus doet is spreken, ongehinderd. Praten heet dat, dat is eigenlijk wat praten van huis uit is in het Nederlands. Het Nederlandse woord praten komt van het Hebreeuwse parat en parat betekent zoveel als een beetje rondstrooien. Rommel om zich heen smijten. Parat. En praten is dus woorden verspillen, eigenlijk. In tegenstelling tot spreken. Nou goed. De dwaas maakt wel veel woorden. Die is dus actief. Je zou zeggen, hij is toch bezig. Maar zegt de prediker, nee, het leidt tot niks. Het begin daarvan is al dwaasheid, vers 13. En het wordt alleen maar erger. De dwaas maakt wel veel woorden, vers 14, maar de mens weet niet wat het zij dat geschieden zal. En wat na hem geschieden zal, wie zal het hem te kennen geven? U merkt dat we dit soort woorden ook al eerder gelezen hebben. Wij kennen de toekomst niet en er is niemand die het ons kan vertellen, in het algemeen gesproken althans. En het punt is dat wij wel kunnen spreken en onze opvattingen, de resultaten van ons denken kunnen ventileren. Maar of het wat waard is, zal de toekomst moeten uitwijzen altijd, hè? Men kan conclusies trekken uit wat men gezien, gehoord, aanschouwd, getast heeft, beleefd heeft. Desnoods geschiedenis trekken zelfs, of lering trekken zelfs uit de geschiedenis en daar conclusies uittrekken. Maar dat moet dan altijd verband houden met hoe het nu verder moet. Wat doe je met die gegevens? Waar gaan we verder naartoe? Zie? En omdat we de toekomst niet kennen, krijgt zo'n dwaas ook de gelegenheid die vele woorden te produceren. Ik hoorde laatst nog, ik weet niet in welk verband dat was, maar ik geloof dat op de televisie was zo iemand zei, ja, vroeger hadden wij ook in Nederland futurologen. En vandaar dat ik weet dat ze er niet meer zijn. Maar ik herinner me dat wel, hè. Zo eind zestiger, zeventiger jaren hadden we in Nederland wat mensen, die kon je ook regelmatig horen, schreven artikelen, werden geïnterviewd enzovoorts. Futurologen, ze hielden zich bezig met de future. Met de toekomst. Zij wisten binnen zekere grenzen hoe de toekomst er zou uitzien. Maar het vak bestaat dus niet meer, heb ik vernomen. En daar is natuurlijk een goede reden voor. Het leidde tot niks. Ik vraag me af hoe lang het duurt voordat men zal zeggen, vroeger hadden we theologen. Ja, u hebt dat ook in de krant gelezen. Efrem Genootschap. Laat het naam een keer vallen. Efrem Genootschap. Nou goed, er is verder niks over te zeggen. Toen stond een artikel in de krant en er stond zelfs een foto bij van de een of andere theoloog die zo'n commentaar gevraagd hadden. Huh? Oh, dan was het familie van Henk zeker, dan begrijp ik het meteen. Dat was de Telegraaf. Nou ja. Een of andere professor, dokter van der Meijden, ken jij hem? Ik ken hem niet. Oh, zo meneer. Nou, een houten methode, dus wat weet ik veel. Ik ben in die wereld niet goed ingevoerd. Maar die vroegen ze aan wat hij ervan wat van vond, over die hele kwestie. En hij zei, nou ja, in de eerste plaats het geloof in de komst van Christus op de Olijfberg, die uit de wolken nederdaalt enzovoort. Hij zegt, nou, dat neemt heel sterk af. Dat vind je niet zoveel meer. En gevraagd, nou, maar hoe zit het dan met die opvattingen van dat Efrem-genootschap, toen zei hij, nou, de hoogste wijsheid in deze is, wij weten het niet. En die vind ik dus toch leuk. Ja, je moet er officieel om huilen natuurlijk, als rechtgeaard christen, ik persoonlijk lach daar dan om. Dan ben je theoloog van je vak, en een van de belangrijkste, een van de grootste Bijbelse waarheden, daar moet je dan van zeggen, wij weten het niet. En dat is dan de hoogste wijsheid. Wij weten het niet. Ja, wij weten het wel. Het staat gewoon in de Bijbel. Toch? Maar in het algemeen, terug naar dit onderwerp. Wij kennen de toekomst niet. Wij weten niet wat er gaat gebeuren. We weten ook niet hoe lang dat nog duurt. Wat het ook zij. En daarom heeft het ook niet zoveel zin om zoveel woorden te spreken. Wij weten niet wat de toekomst ons brengen zal. Wij als gelovigen weten wat de toekomst ons brengen zal uiteindelijk, want zo noem ik dat dan maar. Einde niet in de zin van einde van ons bestaan, maar einde in de zin van het doel waarheen wij onderweg zijn. Maar waar het gaat puur om onder de zon, en daartoe beperkt prediken zich in het algemeen, weten wij het niet wat na ons geschieden zal. Dat is een term die al vele malen in de voorgaande hoofdstukken herhaald werd. En dat betekent dat, dat er zoveel wijsheid niet is. Voor zover er wijsheid is en beschikbaar is, zou het zijn voor het leven van vandaag. En voor die grote filosofieën, die beschouwingen, daar is helemaal geen ruimte voor. Het is ook niet wijs om zich daarmee bezig te houden. Ik zeg altijd, wij kennen de toekomst niet, dus iedereen kan er zijn mening over geven. Ruimte zat. En wat er van terecht komt, vermoedelijk niks, maar dat zijn we dan toch weer vergeten. En de dag van vandaag wordt dikwijls gevuld met het praten, filosoferen over de toekomst. Praten is dan het goede woord, dus wij weten het niet. En nogmaals, wat wij weten, weten wij uit het woord van God. En het heeft niet rechtstreeks van doen met de dingen hier beneden, maar het heeft rechtstreeks van doen met het plan Gods. Zie. En dus zingen wij met, wie was het? Was het Jacqueline van der Waals? Wat de toekomst brengen mogen. Mijn geleider, is dat van Jacqueline van der Waals? Wat de toekomst brengen mogen. Wat het ook zijn, zij mogen. Mij geleid des Heren hand. Moedig sla ik dus de ogen naar het onbekende land. En dat moedig vind ik, weet niet. Het is natuurlijk niet gisteren geschreven, maar veel langer terug. Moedig vind ik wat overdreven uitgedrukt. Zoveel moed is daar niet voor nodig. Dus wij geloven in de Heer, stellen ons vertrouwen op hem. En we hebben het, onze verwachting gericht niet op morgen of niet over een paar jaar of niet als we oud geworden zijn of nog ouder geworden zijn. Maar we hebben onze verwachting gericht op de vervulling van Gods beloften. Ik ben nog altijd gecharmeerd van die tekst van Gloria Gaither van Because he lives, I can face tomorrow. En ik ben doodongelukkig met de Nederlandse vertaling daarvan. Die was ervoor dat we er erg in hadden, zeg ik altijd. Omdat hij leeft, ben ik niet bang voor morgen. En dat vind ik zo slap. Ben ik, het moet Nederlander geweest zijn die dat vertaald heeft. Ben ik, I can face tomorrow. Kan ik, hoe zeg je dat in Nederlands? Ja, daar heb je een probleem dus, hè. Kan ik de toekomst met vertrouwen tegemoet zien? Kan ik me op de toekomst richten? En niet van, ik ben moedig of ik ben bang. Nee, ik kan het onder ogen zien, omdat hij leeft. Kan ik de toekomst onder ogen zien? Dat is het verhaal. En omdat hij leeft, is mijn angst weg. Dat is wel in het, bijna goed vertaald, maar vooruit. Zie? De normale mens in het algemeen is bang voor de toekomst. En daarom praat men er altijd over. De zorg, zeg ik ook altijd, die de mens heeft, de zorgen die hij zich maakt, zijn zorgen voor morgen, nooit voor vandaag. Vandaag redden we ons wel. Maar of dat morgen ook zo is, dat is ons probleem gewoonlijk. Dat onderscheidt ons van de dieren, zeg ik altijd. Maar de prediker zegt, men zou dat niet doen. De apostel trouwens ook, hè. Werpt al uw bekommernissen op hem, want hij zorgt voor u. Zo is het nu eenmaal. Begrijp je me goed? Wij moeten soms dingen regelen voor morgen. Dat is nu eenmaal zo, dat begrijpt u, dat begrijp ik. Daar heb ik het nou verder ook niet over. Maar zo in het algemeen, de toekomst met het grote woord. Ach, dat zien we dan wel. En dat is levenskunst. Het leven van vandaag. En dat is ook wat hier staat. In, zelfs op deze bladzijde lees ik het nog. In 11 vers 10 lees ik het zomaar toevallig. Zo doet dan de toornigheid wijken van uw hart. Maar wat hier, zeker hier in Prediker heet, toorn of toornigheid, is niet wat wij toorn noemen, maar is zorg. Dat is wat druk maakt. Dat is wat zorg is, dat is wat toornigheid trouwens ook is in het Nederlands. Men maakt zich druk. En de prediker zegt, men zou dat niet doen. En dat is een herhaling van wat hij trouwens veel eerder ook al onder woorden gebracht had. Nou goed, terug naar 10 vers 14. De dwaas maakt wel veel woorden, maar de mens weet niet wat het zij dat geschieden zal en na hem geschieden zal. Wie zal het hem te kennen geven? En in vers 14 gaat het om de woorden van de dwaas. In vers 15 gaat het om de arbeid van de dwaas. In die volgorde ook altijd. De arbeid der zotten maakt een ieder van hen moede. Als de zot gaat werken, wordt hij alleen maar moe. Produceert niks. Niet echt, tenminste. Waarom? Wel staat het, terwijl zij niet weten naar de stad te gaan. Kennelijk betekent de uitdrukking, terwijl ze niet weten wat het doel is, waarheen men onderweg is, wat er gedaan moet worden. Let maar op, mensen die traag werken, die langzaam werken, denken gewoon niet aan het eindresultaat, wat de bedoeling is van hun bezigheden. Ze zijn gewoon bezig. En wat ze doen, en waar het toe moet leiden, hebben ze niet in gedachten. Zie. En zodra men dat wel in gedachten heeft, dat men dat doel in gedachten heeft en zich daarnaar uitstrekt, dan gaat het werk ineens ook een stuk beter. Als je weet wat de bedoeling is, dan kun je toch je werk ook beter inhoud geven. Nou, dat is waar men wijsheid voor nodig heeft. Maar de zot heeft dat niet. De arbeiderzotte maakt in ieder van hen moede. Komt ook tot de uitdrukking in het idee van men werkt voor een baas van zo laat tot zo laat. Wat men doet, maar niet dat men werkt van zo laat tot zo laat. Zie, waarheen is men onderweg? Naar de klok van 5 uur. Of tot hoe laat werk je tegenwoordig eigenlijk? Weet ik niet, hè? Wacht, in mijn tijd was het dan in ieder geval 5 uur. En dan liet je al het gereedschap uit je handen vallen. Ik niet overigens, ik kon het niet, maar... Ja. Nee, ik kwam te laat en ik ging ook te laat naar huis, allebei. Ja. Maar goed, maar als je bezig was, dan was je ergens mee bezig. Zie? En om iets te maken, iets te doen, iets te bereiken, op korte termijn, uiteraard. Ja, het is niet zozeer een levensvulling, maar het is wel een dagvulling. En men doet het werk nog eenmaal beter als men weet waarmee men bezig is. Ik vind trouwens een pracht van de uitdrukking, terwijl zij niet weten naar de stad te gaan. Kennelijk betekent, ik weet niet wat andere vertalingen daar zeggen. Ik heb het ooit wel eens nagekeken, maar ik heb er geen notitie van gemaakt. Maar kennelijk betekent de uitdrukking, terwijl ze niet weten naar het doel te gaan. Ze weten niet wat de zin is van hun bezigheid. Maar het is een pracht van de uitdrukking, in Bijbels verband zeker, want naar de stad gaan, in algemeen Bijbelse betekenis, is eigenlijk het onderweg zijn naar de stad. Ja, de stad. De Golden City. De Gouden Stad. Het Nieuwe Jeruzalem, het Hemels Jeruzalem of wat dan ook maar. Dat is het doel, zal ik maar zeggen. Een nieuwe schepping, een nieuw verbond, het Koninkrijk van Christus of hoe dat maar heet. Daar zal menselijk leven op gericht zijn. Daarom vind ik dat een pracht van de uitdrukking. Naar de stad gaan. Men zal het doel kennen. Dat het die betekenis heeft van onderweg zijn naar een doel in het algemeen, blijkt uit de parallel tussen vers 14 en 15. Hè? Want het is eigenlijk dezelfde gedachte. In vers 14 gaat het om veel woorden. Maar staat er, men kent toch de toekomst niet. En in vers 15 gaat het om arbeid, dus veel werk. Maar men kent het doel niet. Men weet niet waarheen men onderweg is. En men zou dat, althans binnen zekere grenzen zou men dat wel degelijk weten. Dan is men wijs, maar dan heeft men die vele woorden trouwens ook niet nodig. Wij kennen trouwens in het Nederlands de uitdrukking, de leugen heeft veel woorden nodig. Tegenover eenvoud, dat wil zeggen enkelvoud, dat is maar één dus, eenvoud, is het kenmerk van het ware en daarmee van de waarheid. Maar het is betrekkelijk simpel. Zie? Vele woorden duidt meestal op zotternij. En bovendien duidt het erop dat men niet weet waar men het over heeft. Is zo, geldt in het algemeen. Ik kan u wel een voorbeeld geven, moet ik weer uit die opname knippen natuurlijk. Hè? Het overkomt me nog wel eens dat ik op zondag 2 keer moet spreken. 'S Morgens in Leerdam en 's middags in Oldebroek. Als het even kan, spreek ik dan over hetzelfde onderwerp. Dat is gewoon makkelijker en beter. Maar waar ik 's morgens 1,5 uur over doe, of zelfs 2 uur, dat vertel ik 's middags heel wat korter. Ja, precies hetzelfde. Dat is echt zo. Waarom? Nou, heel simpel, omdat ik 's morgens heb ik het al een keer gehad. Dan weet ik precies waar ik terecht kom. Ik weet precies wat ik moet zeggen en, wat ik ook niet moet zeggen. Wat ik weg moet laten, wat er niet bij hoeft enzovoorts. En het beter geconcentreerd zijn op het onderwerp maakt het makkelijker om het kort te zeggen. Nou, loop ik het risico dat hij zegt, oh, daarom spreek je altijd veel te lang. Je weet niet wat het over gaat, maar goed, ik steek mijn nek dan maar een keer uit. Maar in het algemeen werkt dat wel zo. Als je weet wat het over gaat, kun je het vlug zeggen. Als mensen te langzaam praten, stotteren, zich in de reden vallen, dingen moeilijk formuleren, dan is dat gewoonlijk zo, omdat ze zelf niet weten waar het over gaat. Het onderwerp niet beheersen. Er zijn vragen gesteld worden waar ze eigenlijk het antwoord ook niet op hebben. Luister naar politici. Dan krijg je dat te horen. Veel omhaal van woorden, maar inhoud is het weinig. Nou goed. Vers 16 dan. Wee uw land, welks koning een kind is en welks vorsten tot in de morgen stond eten. Niet in de morgen stond eten, maar tot in de morgen stond eten. De hele nacht door. Feestmalen houden, zal ik maar zeggen. Feest vieren. Tegenover vers 17, zodat je ziet dat het inderdaad om parallellen gaat hier in deze verse. Wel gelukzalig zijt gij land, welks koning een zoon der edelen is. En welks vorsten ter rechter tijd eten tot sterkte en niet tot vergiftiging, staat er eigenlijk. Tot drinkerij, dronkenschap. Want de gedachte is dat men wel actief zou zijn, dat men ook zou eten en drinken en zelfs vrolijk zijn, zoals we vele malen gelezen hebben. Maar men zou wel de beperkingen daarbij kennen en de verantwoordelijkheden die men heeft, zou men zich bewust zijn. En dat geldt speciaal, staat er, voor degene die verantwoordelijkheid dragen, dus voor de koning. En het heet meteen een zoon der edelen. Iemand is edel omdat hij zijn verantwoordelijkheden kent. Ik heb me lang afgevraagd, wat betekent het woord edel eigenlijk? Wat maakt iemand tot een edele? En waarom is iemand niet edel? Enzovoorts. Maar dit blijkt een aardige definitie te zijn. Iemand is edel als hij zijn verantwoordelijkheden kent. Nou ja, voor zijn eigen leven, maar ook naar anderen toe uiteraard. Maar nog steeds, het gaat om activiteit. Vers 18. Door grote luiheid, dat is links dus, hè, uit vers 2 nog. Door grote luiheid verzwakt het gebind en door slapheid der handen wordt het huis doorlekkende. Maar het gaat uiteraard niet alleen om het huis, maar het geldt voor alles. Voor het leven als zodanig. Het gebind, dat zijn de balken die het frame vormen, het karkas, of noemen ze zo'n ding, van een huis. Hè? Een gebind. De spanten, ja, dat kan ook. Maar het kunnen de voerbalken zijn, hoor. Ik weet niet of ze die gebruikten vroeger in Bijbelse tijd. In Bijbelse omstandigheden. Maar de balken die het huis bijeenhouden. Het geraamte, om zo te zeggen, van het huis. De term gebind is heel mooi. Hij betekent eigenlijk zoveel als de dingen die bij elkaar samenkomen. Die elkaar vasthouden. Het mooiste zie je dat in de constructie van een koepel, hè? Die spanten die allemaal in één punt samenkomen. Dus die houden de hele constructie op hun plek. Maar het heeft iets met samenkomen te maken.